Dat is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen, de nieuwtjes van eigenlijk een algemeen verhaal. Het is het grote nieuws van afgelopen week, namelijk een test van de Russen met een antisatellietwapen. Een raket die ze gebruikt hebben om een oude satelliet, hun eigen satelliet, Cosmos 1408, aan puin te schieten. En dat gaf nogal wat consternatie zo links en rechts, want dat is natuurlijk enorm ongewenst, zal ik het nog maar voorzichtig uitdrukken. Grote verontwaardiging over de hele wereld, want en dan beginnen de Russen het eerst nog te ontkennen, maar later gaven ze toch al toe dat ze het gedaan hadden. En volgens hun was het allemaal helemaal veilig, niks aan de hand, geen probleem enzovoort. Nou, moet je bedenken, die satelliet zit op zo'n 480 kilometer hoogte. En net dus op een hoogte die heel erg populair is tegenwoordig, zo in de buurt van 500 kilometer. En ook enkele tientallen kilometers hoger dan het ISS, Internationaal Ruimtestation. En ook het Chinese ruimtestation Chang'an. Dus dat was niet handig. Was dus grote paniek, ook in het ISS. Meteen moesten de astronauten, maar ook de Russische cosmonauten, schuilen in hun capsules, in de Dragon respectievelijk Soyuz capsules, om zich voor te bereiden op eventuele klappen die gingen komen met de brokstukken van die aan flarden geschoten satelliet. Want die waren ook al meteen zichtbaar, ook op die hoogte van het ISS. Dus die wolk die kwam steeds voorbij. En althans, de ISS kruiste de baan van die wolk. En dus dan was dat echt knap gevaarlijk. En die, het ging steeds goed. Geen brokstukken tegengekomen tot nu toe. Want eigenlijk gebeurt het nog steeds. Elke omloop twee keer. Eén keer aan de ene kant van de aarde en een halve omloop daarna aan de andere kant, komt dus het ISS die wolk tegen. En dat is dus heel spannend. De Amerikanen zijn natuurlijk met hun trackingnetwerk bezig alle brokstukken in kaart te brengen. En dat valt niet mee. Ze schatten dat er zeker 1500 grotere brokstukken zijn. En vele duizenden, misschien wel tientallen duizenden kleinere brokstukken. Van minder dan 10 centimeter en zeker ook minder dan 1 centimeter, maar die kunnen ze niet allemaal vinden, die kunnen ze niet trekken. Dus dat wordt heel spannend. En dat terwijl de laatste tijd zoveel drukte wordt gemaakt over het beperken van ruimtepuin. Alle satellieten die moeten snel naar beneden worden gehaald als ze niet meer operationeel zijn. Rakettrappen mogen niet in de ruimte blijven na een lancering enzovoort enzovoort. Aan alle kanten wordt eraan gewerkt om de hoeveelheid ruimtepuin te reduceren, zoveel als maar kan. En dan gaan de Russen dus een satelliet aan puin schieten, waardoor je dus ineens gigantisch veel extra ruimtepuin bij krijgt. Nou, het is nog afwachten. De baanparameters die worden nu opgemeten, die zijn nog niet gepubliceerd tot nu toe. Blijkbaar willen ze de zwerm eerst zo goed mogelijk in kaart brengen voordat ze de eerste serie TLE's gaan publiceren. Maar dat wordt heel spannend. Er zijn mensen met modellen bezig te bedenken wat het ongeveer zou kunnen worden. En de modellen die geven dan aan dat minstens 1500 brokken te vinden zijn tussen 200 kilometer en 1400, 1600, misschien wel 1700 kilometer hoogte. Dus dat betekent eigenlijk het hele bereik van alle lage banen rond de aarde. En omdat het een polaire baan is, is er dus ook alles bij betrokken. Op alle baanvlakken, alle inclinaties, iedereen krijgt er nou mee te maken. Tja, dat is behoorlijk paniek. En overal in de media natuurlijk toestanden van hoe kunnen ze zoiets doen. Maar de Russen houden vol dat er helemaal niks aan de hand is. Helemaal geen gevaar, geen paniek. Ga maar rustig slapen. Ja, nou, daar denkt de rest van de wereld toch net iets anders over. Natuurlijk wordt vooral gekeken naar de bemande vluchten, zoals dus ISS en Chang'an. Maar tot nu toe is er nog geen reden voor paniek. Maar Ze houden er wel rekening mee. Ze hebben de eerste dagen ook een aantal modules afgesloten gehouden. Voor het geval die geraakt zouden worden en lek zouden slaan. Dus dan werd de schade beperkt. En ze zaten voortdurend klaar om te evacueren. Meteen naar de capsules Dragon en Soyuz om terug te keren naar de aarde als nodig was. En dat blijft voorlopig zo. Want ja, dat gaat nog enkele tientallen jaren duren voordat al die brokstukken naar beneden zijn gekomen. Dat gaat heel geleidelijk natuurlijk. Maar die komen allemaal van die grotere hoogtes langs de hoogte van het ISS op zo'n 425, 430 kilometer hoogte. Dus die komen allemaal een keer aan de beurt. Dat wordt nog heel spannend. Dus ja, voorlopig gaan de activiteiten in het ISS nog gewoon door. Maar dat wordt voortdurend 24 uur per dag in de gaten gehouden of er mogelijke problemen zijn. En het is nu extra moeilijk, want vorige week is er ook al een manoeuvre geweest van het ISS omdat hij tegen een stuk ruimtepuin dreigt te vliegen. Toen moest de baan even veranderd worden. Maar er was maar één enkel object. Maar nu gaat het om een hele zwerm. Hè? Zeg maar een soort schot hagel wat je op je afkrijgt. Ja, dan heeft manoeuvreren niet veel zin, want waar moet je heen, hè? Overal zitten die brokstukken. Je kunt niks. Dus het is maar steeds afwachten en hopen en bidden dat het goed gaat. En dat is waar de situatie waar de wereld nu in zit. Ongetwijfeld gaan er een heleboel satellieten geraakt worden. En die zullen dan wel defect zijn. Want dat gaat met snelheden van enkele tientallen kilometers per seconde. Dus tientallen duizenden kilometers per uur moet ik zeggen, meer dan 10 kilometer per seconde. Dus dat wordt nog heel interessant allemaal. Maar goed, voorlopig moeten we het er even mee doen. En intussen worden natuurlijk weer ook politiek allerlei dingen bedacht om nou toch eindelijk eens een verdrag te sluiten tussen alle landen. Dat het testen van dit soort systemen helemaal verboden moet worden. Sowieso zijn die wapens natuurlijk helemaal onbruikbaar in de werkelijke wereld. Want als je inderdaad een satelliet aan puin schiet van een ander land, dan snap je wel dat binnen de kortste keren ook de omgekeerde actie wordt uitgevoerd. En dat je dan ook een eigen satelliet in puin geschoten krijgt. Want die zijn allemaal natuurlijk onbeschermd, heel kwetsbaar. Dus ja, dat betekent alleen maar dat je nog meer ruimtepuin creëert. Waardoor op den duur dus alles helemaal fout gaat. Dan is de ruimte helemaal onbruikbaar geworden. Dan krijg je een kettingreactie en dan zie je één grote zwerm ruimtepuin hangen. Waar je ook niks meer naartoe kunt lanceren. En dan zijn alle satellieten verkocht, zeg maar. Dat is helemaal afgelopen. Dus dat moet absoluut voorkomen worden. Maar ja, nog steeds blijven landen bezig dat soort wapens te testen. Want ja, je weet nooit, misschien hebben ze hem een keer nodig. Nou, ik denk het niet. Goed, ander verhaal. Er worden nog steeds plannen gemaakt natuurlijk voor kleine satellieten die gelanceerd gaan worden. CubeSats, MicroSats en zo. Er is weer in Japan van Yamsat weer een satelliet aan het komen. Tenko 2. Een microsatelliet. De frequenties zijn keurig gecoördineerd inmiddels. Dat is van een universiteit en daar moeten allerlei leuke dingen mee gaan gebeuren. Sowieso voor amateurs interessant. Er zit een lineaire lijn in van 2 meter naar 70 centimeter. En ook een microgolfbaken op 5,8 gigahertz. En een baken op 70 centimeter met behalve telemetrie ook een digitalker. Dus een spraaksynthesizer die teksten kan voorlezen die geüpload waren. En dat soort zaken. Ook een camera natuurlijk. Die gaat ook foto's maken en naar beneden sturen via dat baken. Van alles wordt er uitgeprobeerd. In die satelliet. Moet naar een 500 kilometer hoge baan met een helling van 51,6 graden. Dat is precies de baanhelling van de ISS, dus daar zal het wel mee samenhangen. Maar je moet dan gelanceerd worden in 2023, dus dat duurt nog even. De Open Source CubeSat Workshop voor dit jaar, die zit eraan te komen. Op 9 en 10 december. En dat wordt weer een virtuele bijeenkomst deze keer. Die ook iedereen kan volgen via internet. Met allerlei presentaties, flitslezingen, cursusjes, discussies en noem maar op. Alles wordt dan op internet beschikbaar gemaakt tegen die tijd. Deze hebben we vorige week al over gehad. ARIS-verbinding, ja, er is nog wat geweest, maar er komt nog eentje aan op dit moment in de planning. 29 november een verbinding met Rusland. Rechtstreeks vanuit RS0 ISS in het ISS. En dan zal Anton Shkaplerov die verbinding maken op 2 meter 145-800 te horen. Dus op 29 november om 9 uur 20 s'morgens onze tijd. Verder wordt er weer slowscan gepland op 1 en 2 december. In het MAI-75 project van de Russen. Dat gaat dan gebeuren op 1 december van 13 uur 10 tot 20 uur 10 onze tijd. Ongeveer, niet precies, maar ergens in die periode. En op 2 december om 12 uur 40 start het tot 18 uur 20. 12:40 tot 18:20 onze tijd. En dat gebeurt dan vanuit de Zvezda service module met de Kenwood transceiver die daar zit. Dus weer ook keiharde downlink signalen van een grote zender dus. Dus weer een mogelijkheid om slowscan plaatjes op te pikken. Verder zijn er wat verjaardagen van satellieten geweest. Om te beginnen Oscar 7, de goede oude Oscar 7, die heeft zijn 47ste verjaardag gevierd op 15 november. Onbegrijpelijk, maar die doet het nog steeds goed. De oudste actieve satelliet misschien wel, überhaupt, hè? Dus niet alleen amateursatellieten. En die werkt nog steeds keurig, is elke dag gewoon te gebruiken. Ja, die 15 november, er zijn meer leuke dingen gebeurd. Ook Oscar 40 was gelanceerd op 15 november, tenminste Amerikaanse tijd. En ook Oscar 100, de bekende geostationaire satelliet, ook op 15 november 2018 gelanceerd. Dus die is nu aan zijn derde verjaardag gekomen. En ja, die doet het uiteraard nog steeds prima. Op de 18e november heeft Oscar 91 zijn vierde verjaardag gevierd. En dat, ja, hij doet het nog wel, maar hij heeft een hele zwakke batterij. Dus hij moet, ja, daar moet wat voorzichtig mee omgesprongen worden. Maar hij is in principe wel beschikbaar. En ja, en dan vandaag, de 21e november, is er ook nog een verjaardag, namelijk van Oscar 73. Die viert vandaag zijn 8e verjaardag. En ook die doet het nog steeds goed. Komen we dadelijk nog verder bij terug. Nou, verder wordt er natuurlijk aan alle kanten gewerkt aan voortstuwingsmogelijkheden voor kleine satellieten, CubeSats en zo. En ja, daar moeten allerlei soorten motortjes voor ontwikkeld worden. Er wordt steeds meer gedacht aan, aan plasmamotors. Om met een gas dus een voortstuwing te creëren. En nu hebben ze een nieuwe. En vaak wordt er voor dat gas dus xenon gebruikt. Of ook wel eens krypton en dat soort dingen. Maar dat is allemaal moeilijk en duur. Maar nu zitten ze te kijken naar iodine. Oftewel jodium. Dat heeft ook zijn voordelen. En het is wel behoorlijk corrosief. Dus we moeten wel even kijken dat dat op een goede manier opgeslagen kan worden. Maar dat dat is een stuk goedkoper en beter toe te passen, zitten ze te bedenken. Dus dat kan ook nog een leuke toekomstmogelijkheid worden. Kijken. Trekking, ja. Dan hebben we Oscar 73 nog eventjes. Die is de laatste maanden dus continu in de zon geweest. Maar de afgelopen dagen zie je dat het af aan het lopen is. En dat merk je meteen aan de telemetrie, aan de spanning. De batterijspanning die is echt terug aan het lopen. En het is zo sterk gegaan dat ze in moesten grijpen. En de bakensensor die permanent stond te werken, hebben ze gauw uitgezet. Is even naar safe mode geschakeld en toen kon dus de batterij weer rustig opladen. En dat is weer prima gelukt. Hij staat weer op een mooie spanning zoals het hoort. Dus dat gaat goed. Ze zijn nu van plan om hem dus weer naar een normale mode te schakelen, zeg maar, dat het relais weer ingeschakeld wordt. Dat die dan gewoon gebruikt kan worden voor verbindingen. Tenminste, onder bepaalde voorwaarden. Maar dat gaat dus binnenkort bekend gemaakt worden. Verder is AmstelDL, die hebben dus een antenne weer gemaakt voor Oscar 100 grondstation. DP0 GVN op Antarctica. Die antenne was kapot gewaaid. Ze hebben een nieuwe antennes, twee zelfs, klaargemaakt. En die staan op een vrachtschip en zijn nu onderweg naar Antarctica, waar ze dan over een tijdje aankomen en gemonteerd kunnen worden. En dan kan dat grondstation in Antarctica ook weer Oscar 100 gaan gebruiken. Zimbabwe is ook bezig met een CubeSat, ZimSat 1, en die moet in februari volgend jaar gelanceerd worden als onderdeel van weer zo'n BIRDS missie, BIRDS 5 in dit geval. Dus dat zijn allemaal van die ontwikkelingslanden die ook betrokken worden bij satellieten, CubeSats in een project in samenwerking met Japan. Dus nou zit voor het eerst ook Zimbabwe erbij. Ook weer eens iets anders. Oscar 100 verjaardag hebben we over gehad. En de... ook die hebben we gehad met... de SSDV plaatjes. Nou, verder is de afgelopen week gewerkt aan de bakensystemen van Oscar 100 in Bochum, want die worden dus vanaf de grond uitgezonden, die bakensignalen vanuit het grondstation in Bochum met de grote schotel. En dat was tot en met vandaag was er een mogelijkheid dat die bakens duidelijk uit de lucht waren. Maar het is voltooid, het is klaar, dus nu kun je erop rekenen dat het allemaal weer normaal werkt met die bakens. Verder, LilacSat 2 is af en toe te gebruiken. FalconSat 3 doet het nou weer helemaal goed met zijn 9600 baud packet communicatie. Oscar 7, ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds operationeel, elke dag wisselend tussen mode A en B. Oscar 92 af en toe beschikbaar, maar wel zwak. Hij schakelt weer gauw uit als de batterijspanning instort. Oscar 108 beschikbaar, 109 met zijn bekende beperkingen. Een stevig grondstation nodig, maar dan is hij wel bruikbaar. Oscar 11 de hele week ingeschakeld geweest, zal volgende week wel weer duidelijk uitschakelen. Oscar 27 doet het goed, 29 met een beperkt schema. XW2 satellieten, een paar doen het wel, een paar doen het niet of nauwelijks. RS44 volledig operationeel, Cassia A en B doen het goed, Oscar 50 ook, Oscar 86, 88 af en toe, 91 toch goed bruikbaar, 97 ook goed, 99 af en toe. En 101 is ook goed bruikbaar, Oscar 100 ook, eigenlijk helemaal operationeel. En het ISS is dus operationeel met het FM-relais, nog wel. Begin december schakelt hij weer over naar Packet. En overigens zal het systeem en het ISS tijdelijk uitgeschakeld zijn vanwege bijzondere activiteiten, zoals een experiment in de Columbus module op de 24e. En verder een koppeling van de Progress op de 26e. En een ruimtewandeling op de 30e. En zo gebeuren er allerlei dingen waardoor tijdelijk het zaakje uitgeschakeld moet worden. Verder kijken. En het ISS. Ja, daar is naast alle drukte rond de zwermruimtepuin waar ze tussendoor moeten zien te manoeuvreren. Nog van alles gebeurt aan medische experimenten en zo en dat soort dingen. En verder is daar weer een vrachtschip vertrokken gisteren. De Cygnus capsule. Volgestopt met afval, want die gaat dus verbranden in de atmosfeer. Maar voordat hij dat doet, gaat hij eerst nog een tijdje rondvliegen voor wat experimenten. En die gaat ook een drietal kleine satellieten lanceren vanaf een iets grotere hoogte. Dat zijn satellieten met kleine bolvormige. Met speciale isolatiematerialen en zo, om te kijken hoe zo'n satelliet zich gedraagt bij het verbranden in de atmosfeer, wat we dus over een tijdje dan gaan doen. En die zenden dan tijdens atmosfeer verbranden, zenden ze dus de data uit van temperaturen en dat soort zaken, zodat ze dan kunnen beoordelen wat die verschillende soorten materialen dan voor effect hebben. Dat kan dus interessant zijn voor toekomstige ontwikkelingen natuurlijk, met nieuwe satellieten. Maar dan weten ze een beetje wat voor materiaal het beste werkt. Maar goed, dat is allemaal goed verlopen met het vertrek van die Cygnus. Dan is er op 16 november een lancering geweest met een Vega-raket vanaf Kourou, Frans-Guyana, met drie Franse militaire satellieten. Vreemd genoeg werden daar de baanparameters meteen van gepubliceerd. Zou je niet verwachten. Maar de grap was, de volgende dag waren alle baanparameters weer verdwenen. Dus blijkbaar hebben de Fransen even geprotesteerd en gezegd van niks ervan, die mag je niet publiceren. Nou, nog maar niet. Maar intussen zijn natuurlijk de eerste parameters overal gekopieerd. Dus we weten nu precies in welke baan ze zitten. En nou zijn ze makkelijk terug te vinden. Zodat we daarna natuurlijk die parameters zelf kunnen bepalen. Dan hebben we die van de Amerikanen echt niet meer nodig. Goed. Dan Electron-lancering weer geweest op de 18e vanuit Nieuw-Zeeland met een paar aardobservatiesatellieten, Black Skies. En die komen binnenkort nog een paar. Natuurlijk weer een Chinese lancering. Die zijn ongelooflijk wild bezig. Die hebben nog nooit zoveel lanceringen in één jaar gehad als dit jaar. En het houdt niet op. Elke week wel één of twee of drie lanceringen. Een aantal ervan heel geheimzinnig, niet voor aangekondigd. En soms is ook helemaal niet duidelijk wat voor satelliet erin zit. Dat zeggen ze allemaal niet meer. Het is allemaal heel geheimzinnig geworden in China. Maar ja, we proberen het toch te volgen. En dan is Astra eindelijk erin geslaagd om hun Rocket 3 te lanceren vanaf Kodiak in Alaska. Dus eerdere lanceringen steeds mislukt, maar nu is het toch goed gegaan. Deze keer op de 20e. Die heeft dan een herkansing van een militaire satelliet keurig in een baan om de aarde gebracht. En ja, daar zijn ze heel blij mee dat nu eindelijk eens goed gegaan is. Heel welkom natuurlijk. Er komen weer allerlei lanceringen aan. Vooral komende week wordt heel spannend, want dat is een hele drukke week met lanceringen. Het begint al op de 23e. Dinsdag met natuurlijk weer een Chinese lancering. Alleen is nog helemaal onbekend welke raket en zelfs ook welke satelliet. Het enige wat er een beetje bekend is dat er iets gaat gebeuren. Nou, dan ook op de 24e. De DART-missie, de Double Asteroid Redirection Test van De Amerikanen die gaan dan met een Falcon 9 die dart lanceren naar Didymos, een dubbele asteroïde. En dan gaan ze de kleinste van die twee asteroïden proberen uit zijn baan te schieten. Door met die dart daar heel hard tegenaan te vliegen, volle snelheid. Op die manier willen ze testen of inderdaad of het zo lukt om een asteroïde voldoende van baan te laten veranderen. Voor het geval er in de toekomst een situatie komt waarbij zo'n asteroïde recht naar de aarde komt. En dat willen we dan natuurlijk voorkomen. Dus kijken of het dan lukt door hem flink weg te botsen, zeg maar. De ESA gaat over een tijdje een ander ruimtevaartuig lanceren, Hera. En die gaat dan naar diezelfde asteroïde toe. En die gaat dan kijken hoe die eruit ziet. Hoe groot de schade is, zeg maar. Dus dan hebben ze een beetje een beeld van hoe het allemaal verlopen is. Verder op de 24e de lancering van een Progress ruimtevrachtschip gecombineerd met de nieuwe Prichel module van de Russen. Die moet aan het ISS komen zitten. Dus dat wordt ook weer een belangrijke. Ook op de 24e weer een Chinese lancering. Weer niet precies bekend wat en hoe en zo. Maar daar komen we nog wel achter. En op de 25e een Russische lancering met een militaire satelliet. De 27e dan weer een Electron. Nou, en zo gaat het maar door. Flinke drukte. En hier en daar kunnen nog wat dingen gaan schuiven natuurlijk. En regelmatig worden lanceringen uitgesteld. De volgende bemande vlucht naar het ISS wordt Soyuz MS-20 op 8 december met een Russische cosmonaut en twee Japanse toeristen. En verder is op Mars de Ingenuity Mars helikopter weer bezig geweest. Die heeft zijn 16e vlucht al gemaakt. En dat blijft maar goed gaan. Ja, dan nog even wat extra. Aardobservatiesatellieten hebben ook natuurlijk heel wat rondvliegen. Voor allerlei soorten metingen, foto's en andere zaken om de aarde op allerlei manieren in de gaten te houden vanwege milieu, klimaat en andere dingen. Bijvoorbeeld ontbossing woestijnvorming. Allerlei soorten dingen die in de gaten worden gehouden vanuit de ruimte. Ook de oceanen worden continu gemeten. De temperaturen van het water, de golfhoogte, noem maar op. Alles wordt gemeten. En ja, die satellieten leveren dus soms heel interessante informatie. De ESA heeft ook een programma met aardobservatiesatellieten. Dat heet het Copernicus-programma. En dat omvat 7 satellieten, Sentinel-satellieten. Sentinel 1A en B, 2A en B, 3A en B en Sentinel 5P. En die satellieten die leveren dus elke dag iets van 12 terabyte aan data. Dat kan van alles zijn. Sentinel 1, die twee satellieten die produceren radarplaatjes. En de anderen die produceren ook allemaal foto's en leveren ook allerlei andere meetdata. En ja, dat wordt natuurlijk allemaal opgepikt door grondstations. Dat wordt bewerkt, in de juiste vorm gebracht en dan in een grote database gezet. Dat is intussen de grootste database van de hele wereld met data van dit soort. En het leuke is nu, die database is helemaal open, helemaal vrij. Kan iedereen alles uithalen wat hij maar wil. Dus daar hoef je helemaal niks voor te doen, kost niks. Je hoeft alleen maar even te registreren als je data wilt downloaden. Het alleen maar bekijken, dat kan al op bepaalde manieren wel lukken, maar dat is beperkt. Maar als je echt serieus wil downloaden, dan moet je echt even een account aanmaken. Kost niks, helemaal niet moeilijk. Gewoon even je naam, e-mail en een username en password opgeven. En dan kun je inloggen. En dan kun je alles uit dat systeem halen wat je maar wil. En dat is best grappig, want dan krijg je natuurlijk hele recente foto's en andere meetgegevens. En ja, die foto's die lijken natuurlijk een beetje op Google Maps en Google Earth en zo. Maar het voordeel is wel, die zijn natuurlijk veel recenter. Soms zijn ze misschien maar een paar uur oud, of in het uiterste geval een paar dagen, maar nooit meer. Maar goed, je kunt ook oudere data ophalen. De hele geschiedenis, jaren terug, alles uit de database kun je halen en dan kun je dus dingen gaan vergelijken. Oude metingen met nieuwe vergelijken om te zien wat er dan veranderd is inmiddels. Maar ook ja, vooral bij natuurrampen is het wel eens grappig om dan te kijken of dat ook te zien is. En inderdaad, de vulkaanuitbarsting op La Palma, de Canarische eilanden, de laatste tijd volop in het nieuws geweest. Dat kun je dus allemaal bijna live volgen via die foto's. Ik heb vandaag nog even gekeken, maar die lavastroom is wel goed te zien, maar hij ziet er nou heel donker uit. Dus het lijkt erop dat er nu geen verse lavastroom meer is. Maar ja, je kunt die hele zaken dus live zien. Met radarplaatjes worden ook leuke dingen gedaan. Er worden hele nauwkeurige metingen gedaan door middel van interferometrie van de positie en de hoogte van het aardoppervlak op allerlei plekken. En dat gaat op millimeters nauwkeurig. Veranderingen van 3 mm kunnen ze al meten. En daar kun je dus bijvoorbeeld aardverschuivingen zien. Of ook bij aardbevingen zitten natuurlijk allerlei verschuivingen van materiaal in de grond. Maar ook daarboven zie je dus al die kleine veranderingen. En die kun je mooi allemaal met die satelliet zien. Zie je gewoon aankomen wanneer die verschuivingen zodanig zijn dat je ziet van nou, hier moet wel een aardbeving komen, dat kan niet missen. Ook vulkaanuitbarstingen kun je zien, want dan zit natuurlijk een enorme druk in die vulkaan in eerste instantie en daardoor komt die hele vulkaan omhoog. Je ziet de hoogte echt toenemen en dan op een gegeven moment dan ontploft die en dan schiet al het magma zo eruit en dan daarna zakt die hele vulkaan weer in. Die hoogtemetingen die kunnen ze keurig uitvoeren. En ja, al die data is gewoon beschikbaar. Kun je allemaal volgen. Dus voor de liefhebbers, helemaal niet moeilijk. Moet je even kijken op de site copernicus.eu om te beginnen. Copernicus.echouniform dus. En van daaruit vind je wel hoe je dan bij die data hub moet komen. De Open Access Hub van Copernicus. En daar zie je wel allemaal wat je moet doen. Er zit een user manual, een heleboel documentatie, technische documentatie. Wel nuttig om eerst eens even goed in te lezen voordat je in het wilde weg iets gaat doen. Maar dan zie je gewoon hoe het werkt en dan kun je er leuk mee spelen. Goed, dit even als extraatje. Dat was het even dan voor deze keer.